Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, wij gaan verder met het voorlezen van het boek In de schaduw van zijn vleugels, geschreven door Pater Goltman. We zijn gekomen bij hoofdstuk 12 met als titel Bij de paus en we luisteren verder naar de onderneming hoe Pater Goltman bij de paus de genade of de gunst van de priesterwijding gaat vragen. Wij kwamen zonder problemen door de Duitse wachtposten. Zij hadden niet het recht om een auto van de ambassade te controleren. Op het Damasusplein stapte ik uit. Ik was nogal verbaasd dat er een afdeling van de Zwitserse garde stond opgesteld, die ik aan de zijde van een prelaat lopend moest inspecteren. Ik vroeg me af hoe men mij had aangekondigd. Nu liepen wij een grote trap op. De prelaat, in groot paars, liep naast me met een rood gebonden boek in zijn hand, het audiëntieboek. Onderweg vroeg hij me wat ik bij de Heilige Vader kwam doen. Toen ik aarzelde, kreeg ik te horen dat ieder bezoek moest worden genoteerd in het rode boek. Ik vertelde hem dat ik twee verzoeken had. Het eerste betrof een verzoek van de Duitse legerbisschop over de zielzorg in het leger. Hij schreef het op en vroeg naar het tweede verzoek. Ik vertelde hem dat ik de groeten wilde overbrengen van mijn evangelische vrienden. Daarop zei hij: U wil de paus de groeten overbrengen van een stel ketters? Het leek me verstandig om daar niet op in te gaan. Toen vroeg hij: Is er nog iets? Ik antwoordde dat er nog een persoonlijke kwestie was die ik wilde bespreken, maar dat ik dat alleen wilde delen met de Heilige Vader. Hij zei me dat dat niet mogelijk was. Er mocht niet gesproken worden over dingen die niet in het audiëntieboek stonden. Goed, zei ik, schrijf dan maar verzoek om priesterwijding. Voor wie? Voor mij. O, zei hij opgetogen, u bent priesterstudent. Dat kon ik naar waarheid beamen. Toen vroeg hij, ik ga ervan uit dat u uw theologiestudie hebt afgesloten en de benodigde documenten bij u heeft. Nu maakte ik een vergissing. Ik was zo onverstandig om te zeggen, ik heb alleen mijn filosofiestudie afgesloten. Ik ben van plan om na de oorlog verder te studeren. Hij keek me aan, alsof hij dacht dat ik mijn verstand verloren had. Hij ging twee treden hoger staan. Hij was kleiner dan ik, zodat hij op me neer kon kijken, en zei: Impossibile. Assolamente impossibile. Het was weer eens absoluut onmogelijk. Hij liep voor mij uit de trap op. Voor hem was de zaak wel duidelijk. Als ik niet zo wanhopig was geweest, dan was ik misschien in lachen uitgebarsten bij de aanblik van die ietwat mollige prelaat die als een César brulde: Impossibile! We betraden een grote ruimte vol schilderijen aan de muur en grote tapijten op de vloer. Er stonden twee mannen van de Zwitserse garde met hun hellebaarden. Opnieuw moest ik mijn lachen inhouden. Voor de deur, die naar het volgende vertrek leidde, bleef de prelaat opnieuw stilstaan en zei op scherpe en duidelijke toon: "Je zegt niets over dat laatste punt. De Heilige Vader heeft geen tijd om naar dit soort absurde verzoeken te luisteren." Ik antwoordde geërgerd: "Wie beslist wat ik tegen de Heilige Vader mag zeggen? U of hij zelf? Alleen hij en ik." Ik sprak luid en duidelijk en de gardisten keken me verbaasd aan. "Wat er ook gebeurt, ik zal spreken." Plotseling werd het vriendelijke gezicht van de kleine prelaat ijskoud en afwijzend. Hij keek op zijn horloge en zei spijtig: "Och, het is al 11:00. Er is geen tijd meer voor een audiëntie. Kom morgen maar terug." Dat was de druppel. Verontwaardigd zei ik: "Ik ben niet alleen Franciscaan, maar ook soldaat. Morgen moet ik bij mijn troepen zijn, waar geen paus te vinden is. De paus heeft zojuist in een telefoongesprek met de gezant van de Duitse ambassade zelf gezegd dat hij mij nu kon ontvangen." De prelaat: "Het spijt me, u moet gaan." Op een toon die waarschijnlijk nog nooit iemand tegen deze man had aangeslagen, zei ik: "Ik peins er niet over om weg te gaan. Als u mij dwingt, dan rest mij niets anders dan mij met geweld toegang te verlenen tot de Heilige Vader die mij verwacht." Terwijl ik dat zei, stak ik mijn hand in de zak van mijn habit. Ik had natuurlijk geen pistool bij me, maar hij dacht van wel. Hij keek naar mij en naar de archaïsche wapens van de Zwitserse garde. Een pistool tegenover zwaarden. Dat betekent bloedvergieten. Hij was even uit het veld geslagen en zei toen: "Wacht hier alstublieft. Ik zal eens kijken of de Heilige Vader u toch nog kan ontvangen." Even later kwam hij terug en verzocht mij binnen te komen. Ik kwam in de audiëntiezaal en zag daar tot mijn verbazing zo'n 40 tot 50 mensen, allemaal vrouwen en kinderen. De vrouwen droegen allemaal een zwarte sluier. De audiëntie was dus helemaal nog niet afgelopen. Ik ging achter in de rij staan en wachtte wat er nu zou gebeuren. De reizige gestalte van paus Pius XII kwam binnen. Iedereen knielde neer. En hoewel ik in principe niet neerkniel voor mensen, deed ik hetzelfde. Ik dacht aan de heilige Theresia van Lisieux, die bij paus Leo XIII om toestemming vroeg om op haar 15e in te treden in de Karmel. Haar was ook verboden om tegen de Heilige Vader te spreken, maar ze had het er toch op gewaagd. Ik beloofde haar dat ik een bedevaart naar Lisieux zou maken als zij mij nu zou helpen. De Heilige Vader sprak enkele woorden van troost en bemoediging. Zoals ik al opmerkte, waren het vooral vrouwen en kinderen die hun mannen hadden verloren in de oorlog. Ik zag hoe hij in alle rust van de een naar de ander ging, hun nood aanhoorde en de kinderen zegende en op de arm nam. Dat was nu eens een echte vader. Mijn prelaat stond naast hem met het rode boek in zijn hand. Hij had daadwerkelijk alles opgeschreven en wist van elke bezoekster de naam en de reden van haar komst te noemen. Thank you. Nu was alleen ik nog over, de enige man in het gezelschap. Ik bracht hem de twee verzoeken van de legerbisschop over, die, na enige ruggespraak, met enkele geestelijken die hem omringden, onmiddellijk werden ingewilligd. De schriftelijke bevestiging hiervan zou worden nagezonden. Vervolgens bracht ik hem de groeten over van de evangelische broeders en zusters en vertelde hem dat ook zij voor hem baden. Dit ontroerde hem zichtbaar en hij vroeg mij om hen de groeten en de zegen van de Vader van alle christenen te doen toekomen. Nu wist ik niet wat en of ik nog iets moest zeggen. Ik aarzelde even. Hij zag dat ik nog iets wilde zeggen en vroeg: heeft u nog iets te zeggen? Jazeker, maar men heeft mij verteld dat u er niets over wilt horen. Wie heeft u dat gezegd? De heer prelaat die naast u staat. Die keek hij verbaasd, ja, bijna geamuseerd aan, en hij zei tegen mij: u kunt uw vader alles zeggen. In een stortvloed van woorden vertelde ik hem alles wat ik op mijn hart had. Tot op dat moment had ik in zorgvuldig Italiaans gesproken, maar nu schakelde ik ineens over in het Duits dat de paus goed beheerste. Heilige Vader, ik ben soldaatverpleger. Ik werk al maanden onafgebroken op het slagveld. Ik dood niet, ik probeer enkel het lichaam en de ziel te redden. Wij hebben geen militaire geestelijken meer, geen heilige mis en geen biecht voor de velen die moeten sterven. Ik smeek u nederig om mij toe te laten tot het priesterschap, om mijn stervende kameraden te kunnen helpen. U bent dus priesterstudent. Heeft u de benodigde documenten met betrekking tot uw studies bij u? Nu moest ik kleur bekennen. Heilige Vader, helaas kwam de oorlog ertussen en daarom heb ik tot nu toe alleen mijn filosofiestudie met succes kunnen afronden. En de theologie? Heilige Vader, ik schaam mij bijna om het te zeggen, maar ik kan pas na de oorlog verder gaan met mijn theologiestudie. Ik zal mij er dan met grote ijver voor inzetten. Hij zei goedig: u ziet toch zelf ook wel in dat u zonder de voorgeschreven studies geen priester kunt worden. Hoe kunt u dan de heilige mis vieren? Ik zei: ik heb sinds mijn 8e jaar de mis gediend. Ik ken alle teksten van de mis van buiten. De paus lachte erom en vroeg: zo, dus alle misdienaars kunnen de priesterwijding ontvangen. Ik begreep wat een onzin ik had uitgekraamd. Maar toen zei hij iets waardoor ik weer moed vatte. Ziet u, daar komt nog bij dat u zonder studie niet weet hoe u de communie op de juiste wijze moet uitreiken en bewaren. Ik kon natuurlijk vertellen dat ik daar al heel veel ervaring mee had. Heilige Vader, ik draag al ruim een half jaar dag en nacht de heilige communie bij mij en heb aan honderden, waaronder ook vele burgers, de communie uitgereikt. Hij was stom verbaasd. Hoe kan dat? Vroeg hij verbaasd. U bent geen priester. Ik toonde hem de brief van de bisschop van Patti, die hij hoofdschuddend las en aan de andere geestelijken liet zien. Hij zei iets in het Italiaans. Uit wat ik ervan verstond, maakte ik op dat de paus vond dat de Siciliaanse bisschoppen de aanwijzingen uit Rome wel heel breed interpreteerden. Ik vertelde hem maar niet onder welke omstandigheden de bisschop hiertoe was aangezet. Nu zette ik mijn troefkaart in. Haastig vertelde ik hem nog over de zuster in Fulda, haar al 20 jaar durende overeenkomst met de hemel en alles wat er tot nu toe was gebeurd. Ik vertelde ook dat zij voorspeld had dat de paus mij toestemming zou verlenen om zonder studie de priesterwijding te ontvangen. En daar stond ik nu, tegen alle verwachting in. Dat deed het hem. De paus liep wat op en neer en schreef toen een kort briefje dat ik moest afgeven bij de congregatie voor de religieuzen. Hij gaf mij ook nog zijn persoonlijke zegen. Ik had de indruk dat de prelaat met het rode boek mij een vernietigende blik toewierp. Zijn vriendelijkheid jegens mij was volledig bekoeld, maar dat was wederzijds. Bij de congregatie ontving ik daadwerkelijk een officieel document met het zegel van de paus. Ik weet zeker dat geen overwinnaar ooit vreugdevoller thuiskwam van het slagveld dan ik, dacht ik toen ik de kostbare documenten in mijn zak stopte. Dankzij mijn habit kwam ik zonder problemen door de Duitse Haag aan soldaten die het Vaticaan omsingelden. Als ze toch eens wisten wie daar aan hen voorbij ging. Onderweg stopte ik bij Herders Boekhandel vlakbij de Piazza Colonna om prentjes voor mijn eerste heilige mis te bestellen. Toen ik bij het klooster aankwam, was het avondeten bijna voorbij. Vader-generaal zag mij en zei lachend iets tegen zijn buurman, een net aangekomen missiebisschop, over die grappige Duitse furioso. Maar toen ik hem de brief liet zien, was hij met stomheid geslagen en gaf opdracht de bel te luiden. Terwijl iedereen zweeg, verklaarde hij dat de paus mij toestemming had verleend om zonder studie en examens de priesterwijding te ontvangen en dat elke bisschop ter wereld mij die mocht toedienen. Ik had daarbij de opdracht mijn studie na de oorlog voor te zetten. Dit gaf een hoop consternatie. De missiebisschop wilde mij graag wijden. En er werd een datum vastgelegd, 30 januari. Ik vroeg of ik in de catacomben van Domitila gewijd mocht worden.
Thank you.
Hoofdstuk 13. Monte Cassino. Op 30 januari zou ik de priesterwijding ontvangen. Ik moest hiervoor natuurlijk verlof aanvragen en ik begaf mij naar mijn eenheid, die niet ver van Cassino gestationeerd was. Maar toen ik na een gevaarlijke reis, onderweg waren er meerdere aanvallen van vliegtuigen, aankwam, bleek mijn divisie te zijn verplaatst naar de kust ten zuiden van Rome. Daarom ging ik 's nachts langs dezelfde weg terug. Ik kwam door het oude Ostia en dacht eraan dat de heilige Monica daar begraven ligt. Uiteindelijk vond ik de staf van mijn regiment in de bossen vlakbij een kasteel, omringd door een klein dorpje. Er stond daar ook een kerkje waar een oude kapucijn woonde, die de heilige mis vierde voor de familie van de graaf die in het slot woonde. 2 weken lang kon ik daar in alle rust verblijven en mij op de heilige wijding voorbereiden. De goede pater was dolblij toen hij het hoorde. Met veel liefde en geduld leerde hij mij alles over de rubrieken en de juiste viering van de mis. Hij liet mij delen in zijn jarenlange ervaring van een leven in gebed en geestelijke oefening. En hij gaf mij allerlei goede raad voor mijn toekomstig leven als priester. Het was een ware retraite. De weinige werkzaamheden bij de hulppost werden door een andere verpleger waargenomen. Op 24 januari kwam plotseling het bevel om ons in haast naar Cassino te begeven, waar de Britten en de Amerikanen een onverwacht winteroffensief hadden ingezet om ons van de kust bij Nettuno weg te drijven. Dat lukte. Onze troepen die rondom Nettuno gelegerd waren, moesten zich snel terugtrekken en zo bleef de kust onbeschermd achter. Enkele dagen later landde daar de vijand, die daarbij weinig tot geen weerstand ondervond. Ze bouwden daar een zwaar bewapend bruggenhoofd, die wij onmogelijk konden terugveroveren. Onderweg naar Cassino lukte het mij om Rome te berichten dat er geen wijding zou kunnen plaatsvinden aan het einde van de maand en dat ik later meer informatie zou geven. Wij trokken meteen richting de bergen, ten zuiden van Cassino, in een poging een vijand te stoppen die ons 100 maal overtrof in manschappen en 1000 maal in materieel. Op de een of andere manier lukte het ons toch. Wij groeven ons in de bergen, waar ze ons niet konden bereiken, en onze zware wapens waren behoorlijk effectief. Dag en nacht kleurde de hemel zwart van de Britse vliegtuigen, maar ook zij konden ons, vanwege onze bijzondere positie, weinig kwaad doen. Zo nu en dan werd er een Britse of Amerikaanse verkenderspatrouille op uitgestuurd om te kijken of wij nog in leven waren. Ze ondervonden daarbij veel tegenslag en moesten telkens op hun schreden terugkeren. Ondanks onze magere uitrusting hield het front stand. Voor de soldaten was het natuurlijk een hard gelag in de kou de besneeuwde stellingen te moeten bemannen. Ik had weer eens geluk, want ik was ingekwartierd in een klein plaatsje dat San Giorgio heette. Het lag verscholen in een diep dal. Van daaruit ging ik elke dag met wijn, pijnstillers en verbandmateriaal de berg op om voor de gewonden te zorgen. Uiteraard droeg ik altijd de heilige communie bij mij. Velen vroegen erom. De pastoor van het dorp was altijd bereid om te helpen. Hij gaf mij zelfs van zijn miswijn voor de soldaten boven op de rotsen. Het was niet ongevaarlijk om naar ze toe te gaan. Vaak kwam ik in de vijandelijke vuurlinie terecht. Maar de vreugde van de soldaten in de holen en gaten boven in de bergen was zo groot dat ik het er graag voor over had. Bovendien was het uitzicht over het winterlandschap er adembenemend. Er was echter één ding dat mij zorgen baarde. In de verte zag ik op zee grote oorlogsschepen liggen, die als bloeddorstige beesten klaar lagen om hun prooi te bespringen. In de nacht van 29 januari was er een luchtaanval. De meeste gewonden vielen bij een plaatsje dat Aquino heette. Vlak in de buurt lag een oord dat Ponte Corvo was genaamd. Toen ik daar, in de buurt van een brug die over een kleine rivier lag, de gewonden verzorgde, was er opnieuw een luchtaanval. Een man sleurde me mee naar het midden van de brug, waar een groot Mariabeeld stond. We waren nog maar net bij het beeld aangekomen, of de bommen vernielden de eerste boogbrug, waar we net overheen gekomen waren. Ook de tweede boogbrug, die naar de andere kant, naar de andere oever leidde, moest het ontgelden. We klampten ons vast aan het voetstuk van het beeld, dat in het midden overeind was gebleven. Toen de rust was wedergekeerd, zei de Italiaan met ontroerde stem: bij ons in het dorp deed een oud verhaal de ronde dat er een grote nood zou komen, waarbij alleen zij, die hun toevlucht zochten bij de Madonna op de brug, gered zouden worden. Ik keek om mij heen. De huizen langs beide oevers waren verwoest. Alleen wij tweeën op de brug waren ongedeerd. Vlak bij Aquino lag een klein vliegveldje. Daar brachten wij de gewonden naartoe. Ik wilde met mijn lege ambulance zo snel mogelijk terugkeren naar het bergdorp. Maar het was onmogelijk, omdat de vliegtuigen schoten op alles wat bewoog. We waagden het erop, maar na 1 kilometer zei mijn chauffeur: verder gaan heeft geen zin. Het is hier eens de zelfmoord. Kijk maar eens voor je. Nog geen 100 meter van ons vandaan zagen we hoe er bommen vielen op een rij geparkeerde voertuigen. Wij verborgen ons onder de bomen en wachten tot het donker werd. Het bos was heel dicht begroeid en wij konden ons goed verschuilen. Ik stapte uit om mijn benen te strekken. Ik zag een smal paadje dat bergopwaarts ging. Na ongeveer 100 meter was het pad afgesloten. Er hing een bordje waarop in het Duits te lezen stond: de weg naar de abdij is verboden voor alle soldaten. Dit pad liep naar de beroemde Benedictijner abdij Monte Cassino, die ik tot nu toe slechts uit de verte had herkend. Plotseling schoot mij iets te binnen. Ik had ooit ergens gelezen dat een abt eigenlijk ook bisschop is. Misschien kon hij mij wijden als ik hem de brief liet zien. Hoe vreemd was het dat ik te midden van al het gevaar en dood en verderf waarin wij ons bevonden, maar aan één ding kon denken: zo snel mogelijk de priesterwijding ontvangen. Ik zei tegen mijn chauffeur dat hij hier moest wachten en dat ik snel terug zou komen. Beste luisteraars van Radio Maria, dank u voor het luisteren en wij hopen dat u de volgende keer opnieuw afstemt op dit programma om de verdere avonturen van Pater Goldman te horen.